Ele ia vai, você tem outro livro. Thank you. De tekst voor deze ochtenddienst is genomen uit 1 Korinthe 10, vers 13. U hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd. Hij geeft u met de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan. Broeders en zusters, jongelui, hartelijk welkom in deze ochtenddienst. Ook allen die vanuit huis meekijken, heten we van harte welkom. Namens de kerkenraad deel ik u het volgende mee. Vanmorgen gaat in deze dienst dominee E. Evers uit Almere voor. De eerste collecte is bestemd voor de plaatselijke kerk. De tweede collecte is voor de kerkkosten Ichtis. En de derde voor rente en aflossing. Volgende week zondag is de eerste collecte bestemd voor de diaconie. Aanstaande zaterdag 1 augustus is er om 19:30 zaterdagavondcommissie in een van de zalen van de Ichtishof. Na de dienst is er in de hal van de kerk gelegenheid om samen een kop koffie of thee te drinken. We vangen deze dienst aan door samen te zingen gezang 136 vers 1 en 2. Daarna is er gelegenheid om in stilgebedden te bidden om Gods zegen over deze dienst. Uw kerkraad wenst u allen een rijk gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Liefde gemeente, genade is er voor u en vrede van God onze Vader door onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Mag ik u nu verzoeken op te staan? Afgelopen maandag, 20 juli, is in de leeftijd van 74 jaar overleden onze broeder Pieter Pasterkamp. We willen onze broeder gedenken met een moment van stilte. En hierna zingen we samen Psalm 103, vers 8 en vers 9. We willen nu luisteren naar de woorden van Gods wet, de woorden van zijn verbondswet die hij aan het volk Israël ooit heeft bekendgemaakt, maar die nog kracht heeft ook voor ons vandaag. En daarna zingen we uit lied 161 vers 1, 4 en 5. O Heer die onze Vader zijt, vergeef ons onze schuld.
Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heer uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen en aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor een schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Neem de Sabbatdag in acht om die te heiligen, zoals de Heere uw God u geboden heeft. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw rund, nog uw ezel, nog enig vee van u, nog uw vreemdeling, die binnen uw poorten is, opdat uw slaaf en uw slavin rusten zoals u. Want u zult in gedachten houden dat u slaaf geweest bent in het land Egypte, en dat de Heere uw God u vandaar uitgeleid heeft met sterke hand en uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heere uw God u geboden de dag van de Sabbat te houden. Heer, uw vader en uw moeder, zoals de Heere uw God u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden en opdat het u goed gaat in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, en u zult geen overspel plegen, en u zult niet stelen, en u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, en u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. U zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste, noch op zijn akker, nog op zijn slaaf, nog op zijn slavin, nog op zijn rund, nog op zijn ezel, nog op iets wat van uw naaste is. Christus heeft de wet aldus samengevat. U zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten.
Thank you.
openen deze ochtend het woord van de Heere God bij Colossenzen 3. Colossenzen 3, vers 1 tot 17 is de schriftlezing.
Zoeken wat boven is. Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden, die ons leven is, dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. Ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte en de hebzucht, die afgoderij is. Door deze dingen komt de toorn van God over de ongehoorzamen. In deze dingen hebt ook u voorheen gewandeld toen u in deze dingen leefde. Maar nu legt ook u dit alles af, namelijk toorn, woede, slechtheid, laster en schandelijke taal uit uw mond. Lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt en u met een nieuw mens bekleed hebt, die vernieuwd wordt tot kennis, overeenkomstig het beeld van hem die hem geschapen heeft. Daarbij is niet Griek en Jood van belang, besnedene en onbesnedene, barbaar en skit, slaaf en vrije, maar Christus is allen, alles en in allen. Bekleed u dan als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. Verdraag elkaar en vergeef de een de ander. Als iemand tegen iemand anders een klacht heeft, zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen. En doe boven dit alles de liefde aan, die de band van de volmaaktheid is. En laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent, en wees dankbaar. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid. Onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart. En alles wat u doet, met woorden of met daden, doe dat alles in de naam van de Heere Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door hem.
In ons gebed willen we ook voorbeden doen. Allereerst voor zuster Martruida Pasterkamp, Schenk en André, Nink 36. En de andere kinderen en de kleinkinderen. Nu hun man, vader en Bebbe, onze broeder Pieter Pasterkamp, afgelopen 20 juli is overleden op de leeftijd van 74 jaar. Voorbeden is aangevraagd door broeder en zuster Herman en Ineke Leberstein Verhoef, Grintrug 36, vanwege het overlijden van hun zus en schoonzus, Leni Leberstein, in Den Helder. In dit overlijden denken we ook aan broeder en zuster Egbert en Marieke Korf Visser, wijk 166, en broeder en zuster Piet en Trudy de Vries Visser, Gammels 9, die hierin hun tante verliezen. Daarnaast doen we ook voorbeden voor broeder Herman, omdat hij opgenomen is in het ziekenhuis vanwege wondkoorts en een onderhuidse bacterie. Voorbeden is verder aangevraagd voor Marcus Kramer, nog maar 2 maanden oud. Zoontje van broeder en zuster Cornelis en Geraldine Kramer-Loosman in de Van Heemskerklaan 64. Tijdens hun vakantie moest hun kind Marcus plotseling worden opgenomen in het Wilhelmina kinderziekenhuis in Utrecht vanwege een virus. Omdat hij gelukkig snel opknapte, mocht hij vrijdag overgeplaatst worden naar Harderwijk. Als de laatste uitslagen goed zijn, mag hij snel weer naar huis. Ze zijn dankbaar dat hij weer aan de beterende hand is. Zullen wij de Heere bidden. Heere onze God, barmhartige Vader, door Jezus Christus uw Zoon, tot u mogen we komen op deze morgen. Tot u mogen we naderen in gebed, nu we samen zijn in deze kerkdienst. Heere, we hebben heel veel gehoord en ieder heeft vast ook in de afgelopen week nog weer andere dingen meegemaakt die ons tot op dit moment bezighouden. En Heer, we danken u dat we dan mogen komen bij u en ons mogen richten op u in gebed. Mogen zingen van uw verlossing, van uw vrede. En we hebben gelezen, Heer, over dat wonder dat u door Jezus Christus nieuw leven geeft. Leven uit de dood. Verlossing van zonde en schuld. En Heer, geef dat we deze ochtend daar meer van mogen leren. Dat we iets mogen ontdekken van de diepte van rijkdom waar Paulus over geschreven heeft. En ook verstaan wat het te betekenen heeft voor ieder van ons persoonlijk. Heere, we danken u dat we samen mogen zijn op deze zondag in vakantietijd. Tegelijk zijn er veel leden op vakantie. En Heer, het is een bijzondere tijd. Voor kinderen die niet naar school hoeven. Maar dat heeft ook veel betekenis voor gezinnen en bedrijven die soms ook een paar weken sluiten. Heer, het is een tijd van rust en ontspanning. En geef dat het dat ook echt mag zijn voor ieder van ons. Een tijd waarin we nieuwe energie kunnen opdoen. En waarin er bijzondere verwondering mag zijn over uw schepping. Heren, maar we bidden ook voor vernieuwde banden met elkaar. Juist als je als gezin samen meer met elkaar mag optrekken. Wat is dat een prachtige gelegenheid, Heren, om elkaar beter te leren kennen. En om het leven met elkaar te delen. Geef dat dat tot rijke zegen mag zijn. In de gezinnen en in familiekring. Met vrienden. Maar Heer, we bidden u ook voor nieuwe banden met andere mensen die we misschien ontmoeten. En wilt u geven, Heer, dat waar we ook zijn, waar gemeenteleden ook op vakantie gaan, dat het leven van ieder een getuigenis mag zijn van uw liefde en van uw vrede. Want dat heeft de wereld zo nodig, de wereld van vandaag, waarin zoveel narigheid is, zoveel verwarring, zoveel boosheid. Zoveel mensen die niet weten waar houvast te vinden is in zoveel onzekerheid. Heere, geef dat daarin ook uw woord vanmorgen tot zegen mag zijn. Heere, we bidden u voor de gemeenteleden die we genoemd hebben. Denk aan de familie Pasterkamp. Als hun man, vader en Bebbe is overleden. Heer, u weet wat dat bij hen doet. Wilt u hen troosten? In het bijzonder, als de begrafenis zal plaatsvinden. Wilt u met hen meegaan, Heere God, met uw troostrijk woord. En dat er alvast mag zijn door het getuigenis wat u laat delen. En Heere, versterk zo de vrede in het hart van een ieder. Dat willen we ook voor de andere familie die in de afgelopen week bij het graf stond. Heren, wat is er dan soms zoveel te verwerken? We bidden voor de familie Leeuwenstein. Als een schoonzus of zus of tante is overleden. Heren, wilt u hen uw troost en houvast geven? In het bijzonder bidden we voor broeder Herman Leeuwenstein die opgenomen moest worden in het ziekenhuis, Heere. U weet wat hij nodig heeft en wilt u geven dat de behandeling die hij ondergaat voorspoedig tot herstel mag leiden. Maar wees zijn houvast. Heere, we bidden u zo ook voor de familie Kramer, de ouders van Marcus. Heere, wat een schrik om tijdens vakantie zo ineens naar het ziekenhuis te moeten. En al de onzekerheid die er was. Heere, u kent de spanning en u weet wat dat met hen doet. Maar we danken u dat Marcus nu aan de beterende hand is en wilt u geven dat hij voorspoedig verder mag herstellen en dat hij zo snel weer met het gezin herenigd mag zijn. Heere, we bidden u voor uw kerk wereldwijd. Allen die uw naam belijden. Heere, sommigen brengen daarvoor grote offers. En vanochtend ook vanmiddag zullen we dan bidden voor de broeders en zusters in Tunesië. Heere, wilt u een toevlucht zijn in dat land waarin zoveel mensen u kennen. Het is maar een klein deel van de bevolking, maar toch zijn er ook die vanuit een moslimachtergrond zich tot u wenden en de Heer Jezus leren kennen. Maar Heere, wat betekent dat vaak ook een groot offer door druk van familie en omgeving. En wilt u dan houvast geven, Heere, en wilt u ons helpen om meer en meer met hen die lijden om het geloof verbonden te zijn, om ook te delen in hun druk. Heere, zo bidden we u zegen, christenen wereldwijd, waar die vandaag ook samenkomen of misschien ook niet kunnen samenkomen. En eenzaam uw aangezicht zoeken, Heere God, wilt u hun toevlucht zijn. Heere, we bidden u zo om uw zegen, de leiding van uw Heilige Geest, ook in deze dienst, in Jezus' naam. Amen. Wij zingen naar de collecte. De collecte die nu zal plaatsvinden. U hebt gehoord waar de collecten voor bestemd zijn aan het begin van de dienst. Na de collecte zingen we Psalm 4, vers 1 en vers 4. dat terugkwam in eigenlijk elk lied dat we gezongen hebben, is het woord vrede. En dat brengt ons bij de tekst van de verkondiging deze ochtend. Die is uit Colossenzen 3, vers 15. Het is een tekst die eigenlijk een soort hoogtepunt is in het Bijbelgedeelte. Dan gaat het naar, ook in vers 17 weer om een hoogtepunt natuurlijk. Maar vers 15 geeft al heel veel stof om te overdenken. En laat de vrede van God heersen in uw harten. Waartoe u ook in één lichaam geroepen bent. En wees dankbaar. Laat de vrede van God heersen in uw harten. Waartoe u ook in één lichaam geroepen bent. En wees dankbaar. Na de verkondiging stel ik u voor te zingen uit Psalm 97, vers 1 en vers 6. Echt een danklied om te zingen van de vrede die God geeft in ons hart. Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes, ervaart u, ervaar jij vrede in het leven. Gewoon hoe je er vanmorgen bij zit. Of vanuit hoe je terugkijkt op de week die voorbij is. Het is vakantietijd. Dominee Sok zei, het zal wel wat meer, het zal wel wat leger zijn in de kerk, maar we zijn toch nog wel met heel veel mensen. Maar vakantietijd is een beetje een andere tijd, toch? Een vreemde tijd eigenlijk. Een tijd die natuurlijk bedoeld is om rust en te hebben met elkaar en te genieten van, ja, dat je heel veel dingen niet hoeft. Prachtig. En toch, soms is het ook weer een tijd van onrust. Want je hebt niet je normale ritme. En veel tijd hebben met elkaar kan ook betekenen dat je intensiever met elkaar optrekt. Vooral als je bijvoorbeeld samen gaat kamperen en echt, ja, op elkaar aangewezen bent. Dan kunnen er zomaar ineens spanningen zijn die er altijd wel eigenlijk waren, maar onder de oppervlakte bleven. Maar die dan zo ineens tot een uitbarsting komen. Dat kan de vrede danig onder druk zetten. Nou, dat is maar één ding waar we aan kunnen denken natuurlijk. En misschien zegt u van, ja, waar wil je het over hebben? Hè? Er is zoveel aan de hand in deze wereld. In de samenleving. In de kerk. Wat onrust geeft. Wat pijnlijk is. En houdt u dat ook wel eens bezig, zodat uw hart onrustig wordt? Van, ja, welke kant gaat het op en hoe moeten we ons verhouden? Wat moet je ermee, wat er allemaal gebeurt in de wereld? Wat bepaalt de toon van de dag voor u, voor jou, het nieuws? De zorgen die u hebt, de meningen die van alle kanten klinken, of misschien wel spanningen in familiekring of in de kerk. Wat bepaalt de toon? Bij de tekst moeten we denken aan een scheidsrechter. Laat de vrede van God heersen in uw hart. Een scheidsrechter. Wat doet hij als het goed is? Als je bijvoorbeeld een voetbalwedstrijd hebt. Wat doet een scheidsrechter? Bepaalt hij de uitkomst? De eindstand? Nee. Een scheidsrechter zorgt ervoor dat een wedstrijd ordelijk verloopt. Zonder zelf te scoren. Maar door wel ja of nee te zeggen op het juiste moment. En daar hangt best veel van af. Is een doelpunt geldig Of moet die worden afgekeurd? Paulus zegt in Colossenzen 3 vers 15 dat de vrede van God, sommige versies zeggen de vrede van Christus, in ons hart moet heersen. Dat heersen, dat is niet een gevoel dat bij je bovenkomt of dat ineens weg is, maar het is als een scheidsrechter die beslist, dit past bij Christus en dat niet. Dit dient de vrede en dat andere, dat brengt de vrede juist in gevaar. En dit is lijkt me wat we nodig hebben, ook in een tijd van vandaag, waarin zoveel stemmen om voorrang roepen. Want er wordt heel veel geroepen. De stemmen klinken hard, bijvoorbeeld op het nieuws, sociale media. Als je kijkt naar de reacties onder persberichten, wat wordt er dan hard geroepen? Of denk aan de debatten in de Tweede Kamer. Hebt u daar wel eens naar gekeken? Nou, daar krijg je geen vrede van in het hart, meestal. Of misschien gebeurt het ook aan de koffietafel, onder vrienden of in de kerk. Dat je denkt van, oei, wat wordt hier gezegd? En wat gaat dit doen? Hoe vaak is dan niet de vraag, wie heeft er gelijk? Met wie ga je mee? En dat brengt ons bij het belangrijke thema van vanochtend. Laat de vrede van God heersen. Laat de vrede van God de richting bepalen. Allereerst de bron van die vrede. De vrede van God. Het is de vrede die God geeft in Christus. Dat is wat Paulus heel duidelijk maakt in de brief aan de Korintiërs. Het is niet de vrede die wij maken, maar het is de vrede die ons gegeven is op grond van het volbrachte werk van Jezus. En in de brief wordt dat heel mooi uitgelegd. Ook heel diep, hè? De woorden die we ook in Colossenzen 3 gelezen hebben. We kunnen die allemaal niet tot in detail behandelen. Maar die woorden geven zoveel stof tot nadenken. En leren ons zoveel over wat die vrede betekent. De vrede die God geeft in Jezus. Verzoening, vergeving, herstel van de relatie met God. Daar begint Paulus over in hoofdstuk 1. Het nieuwe leven voor een mensheid die van God vervreemd is. Denk aan de zondeval. Maar nog steeds zijn mensen zo vaak en zo duidelijk gevallen mensen. Die God niet accepteren. Vijanden van God. Maar wat heeft God gedaan? Hij heeft zijn zoon gezonden als vredesgezant. Hij kwam onder de mensen. Hij is God met ons geworden. En door zijn bloed aan het kruis geeft hij ware vrede. Er hoeft geen bloed meer te vloeien. En de zonde hoeft niet meer het laatste woord te hebben. Dat is de betekenis, heel kort samengevat, van de vrede die God geeft door Jezus. God geeft het. Die vrede is objectief. Die hangt niet af van wat wij doen of vinden. Maar Christus, hij heeft de vijandschap weggenomen. En die is alleen te ontvangen als een geschenk van God door zijn genade. Jezus heeft verlossing gebracht. Vrede op aarde door zijn bloed. En daarom hoeven we ook niet meer in de band te zijn van al die verkeerde dingen die ons nog toch wel het leven lastig kunnen maken. Ontucht, onreinheid, hartstocht, hebzucht enzovoort. Er is vrede door het werk van Jezus. Door Hem is er overwinning. Geloof je dat? Gelooft u dat? Nou, dan zegt Paulus, leef dan niet alsof je nog in die oude strijd zit. Maar sta in die vrede met God. Laat de vrede van God heersen in uw harten. Het is als een brief waarin je schuld wordt kwijtgescholden. Hè? Terwijl, stel je voor, je hebt een hele hoge schuld opgebouwd. Maar je krijgt die schuld kwijtgescholden en het staat op papier. Het bewijs heb je in handen gekregen. Dan kun je nog wel eens onrustig voelen. Dan kun je nog wel eens denken van, hoe ver is dat nou zo gekomen? En je weet, het gaat me niet in de koude kleren zitten. Maar de werkelijkheid is, het is geregeld. Het is geregeld. Je mag vrij zijn. Wat gebeurt er dan als die vrede in je hart komt? Hè? Dat je niet alleen begrijpt met je hoofd. Maar dat die ook indaalt in je hart. En je denken gaat vullen. Kijk, dan kan die vrede gaan heersen. En heersen, dat betekent dan beslissen, richting geven, grenzen stellen. En de vrede van Christus, die zegt ja tegen wat harmoniseert met het evangelie. En nee tegen wat er haaks op staat en wat het evangelie saboteert. En is dat niet heel erg nodig om daar goed op te letten, gemeente? In een tijd waarin zoveel verwarring is. Dat je als een schip in de storm het gevoel hebt in de weer geslingerd te worden. Dat je denkt van welke kant gaat het op? Er zijn zoveel mensen die ontevreden zijn. Een tijd waarin tweespalt. Soms ook onder vrienden of familieleden. De kop opsteekt. Dat u het verschil ziet. Ook bij spanningen in het gezin, zoals ik er in het begin van de preek over had. Hè? Dat u reageert vanuit de vrede van Christus. Hè? Dat is het alvast. En daar vanuit mag je elkaar weer zoeken. Ook als je elkaar dreigt kwijt te raken. Die verwarring. De sociale media. En ook AI. Hebben hier geen goede invloed op. Al die meningen. Je krijgt steeds meer van wat je zelf denkt. En je wordt daar als het ware zomaar in meegezogen. Vaak speelt het in op angstgevoelens. Wil het boosheid opwekken. Zet het mensen tegen elkaar op. Je wordt uitgedaagd om mee te gaan roepen met al die stemmen die klinken. Wat is het dan nodig om dit woord van Paulus tot ons te laten spreken? Niet onze emoties, niet de druk van buiten. Als een scheidsrechter alleen maar om zich heen kijkt. Hoeveel oranje fans er op de tribune zitten. En daar zijn beslissing van laat afhangen. Of al die mensen die meekijken op de televisie. Nou, dan is het niet in orde. De vrede van God. Die moet de koers bepalen. Dat vraagt oefening. Dat vraagt steeds weer afstemmen. Luisteren naar het woord van God. En onderscheiden. Wat God mij nu hier te doen geeft. Of te denken. Of te zeggen. Vanuit de vrede die Hij mij heeft gegeven. Het is ook een kwestie van gehoorzaam zijn. Hè? Je leven met al je vragen aan Hem geven. Alle onzekerheden in Zijn handen leggen. En zo laat de vrede van Christus zich niet opjagen door angst, boosheid of groepsdruk. Wat moet dat heilzaam zijn? Paulus die trekt in de tekst de lijn door. Waartoe u ook in één lichaam geroepen bent. Paulus verbindt die vrede direct aan het lichaam. Het lichaam van Christus. De gemeente. We hebben een roeping. Samen met elkaar. Dat is wat Paulus hier aanwijst. De vrede van Christus is nooit alleen privé. Maar die komt alleen maar echt tot bloei in een gemeenschap. En pas op dat we de vrede van Christus door het geloof en ook de roeping daartoe niet versmallen tot een puur persoonlijke zaak. Misschien hebben we dat veel te vaak gedaan. Daar laat Paulus duidelijk geen ruimte voor. Meteen zegt hij het erbij als hij het heeft over de vrede van God. Waartoe ook geroepen bent. In één lichaam. De vrede van Christus is bedoeld voor de kerk als lichaam. Eén lichaam van Christus. Allen die bij Jezus horen. Dat is een gemeenschap waar de liefde bloeit. Zoals die door Paulus beschreven wordt in de versen ervoor. Bekleed u dan, vers 12, als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden met innerlijke gevoelens van ontferming. Dat heb je nodig onder elkaar. Vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. Verdraag elkaar en vergeef de een de ander als iemand tegen iemand anders een klacht heeft. Zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet u ook doen. En boven dit alles, vers 14. Dus elkaar vergeven, hè, dat is al een groot ding. Kunnen we dat? Maar boven dat alles doet de liefde aan die de band van de volmaaktheid is. Kijk, dat is nou wat we nodig hebben, toch? Als gemeente, als kerken. De liefde als band van de volmaaktheid. Dan is er ruimte voor de vrede van God. In een tijd van polarisatie, ook kerkelijke spanning en maatschappelijke verwarring, is dit toch het woord dat we moeten horen vanochtend. De kerk leeft niet van gelijk krijgen, van regels volgen, maar van vrede ontvangen en doorgeven. Het is zoals in een gezonde familie. Dat je telkens weer op dat ene punt terugkomt. Wat er ook allemaal aan de hand is. Wat er ook gepasseerd is. Je hebt elkaar nodig. We hebben elkaar nodig. Juist in deze tijd. Daarom is het ook zo belangrijk dat we gebeden hebben voor broeders en zusters in Tunesië. Denk aan de vervolgde christenen. Ze hebben ons gebed nodig. Maar we hebben hen ook nodig. We hebben nodig om met hen verbonden te zijn. In één lichaam. Om de pijn mee te dragen. En om juist in die pijn ook de vrede van Christus. De vrede van God te ontvangen. Daartoe zijn we geroepen. De eenheid van het lichaam is een geschenk. Door God bedacht en in Christus geschonken en gevormd vanuit de vrede van God in het hart. U zingt graag, hè? In Urk staat u erom bekend dat u graag zingt, ook in een koor bijvoorbeeld, toch? Wie zingt er allemaal in een koor? Nou, ik had verwacht dat er meer mensen in een koor zouden zingen. Maar wanneer zing je nou zuiver in een koor, maar ook in de kerk natuurlijk? Als je allemaal goed luistert naar dezelfde toon, hè, naar het orgel bijvoorbeeld in de kerk. Als je goed luistert en ook luistert naar elkaar, dan kun je zuiver zingen. Nou, die toon waarnaar je luistert, dat moet zijn de vrede van God door Jezus. Laten we onszelf en elkaar daaraan houden. Of daarnaar terug. Als we dat te veel verzaakt hebben. En als er dan verschil van gedachten zijn. Dan hoef je dat niet, hoef je niet tegen elkaar te laten uitspelen. Zoals vaak wel gebeurt. Maar vanuit de vrede van Christus blijf je met elkaar in gesprek. Misschien bouw je dat weer van de grond op. Dan kunnen relaties hersteld en verdiept worden. Er is alleen een weg vooruit. Als we hierop teruggaan. De vrede van Christus. Die heerst in het hart. En, zegt Paulus, wees dankbaar. Het lijkt erop dat hem dit nog even snel te binnen schiet ineens. Maar toch is er een duidelijk verband met de boodschap van de rest van de tekst. En waar de vrede van God heerst, daar ontstaat dankbaarheid. En dankbaarheid, wat is dat? Dat is niet in de eerste plek een gevoel, maar het is een houding die voortkomt uit het zien en het beleven van de genade van God. In een wereld waarin zoveel geklaagd wordt, waar angst en wantrouwen nogal eens de boventoon voert, is echte dankbaarheid een krachtig getuigenis. En is het niet iets om te oefenen met elkaar? Hoe ziet die dankbaarheid eruit? Ik wil een voorbeeld noemen. Misschien kent u iemand die allerlei narigheid heeft meegemaakt. Zo stond ik eens een keer bij een ziekenhuisbed van een oudere zuster, het is al heel lang geleden, die heel veel pijn had en heel veel had meegemaakt. Maar die ondanks wat ze voelde en ervoer, bleef zeggen, God is zo goed voor mij. Hoe kan dat? Dat is niet naïef. Maar dat is het wonder van het geloof in Christus, de vrede die Hij geeft in het hart. Wat sta je dan sterk? Wat een zegen als je dat als gemeente ook samen mag ervaren. Wat is het goed om onze persoonlijke verhalen hierover te delen, bijvoorbeeld bij de koffie. Als dat de toon bepaalt in onze ontmoetingen en gesprekken, de lof van God en de dank aan wie Hij is en wat Hij geeft, ja, dan wordt God daarin groot. En dan zal Hij zijn werk voortzetten. En daarom wil ik afsluiten met deze oproep. Laat in uw hart niet de angst heersen, niet de boosheid, niet de verwarring, niet de stemmen van buiten, maar de vrede van God. Laat Christus vandaag de scheidsrechter zijn die zegt, dit past bij mij en dat niet. En maak dat eens concreet voor uzelf, in je gedachten. Wat hoor ik allemaal? Wat klinkt er allemaal in mijn gedachten door? Welke stem krijgt bij mij het laatste woord? In je relaties. Waar mag de vrede van Christus een conflict? Misschien wel al een conflict dat jarenlang vastzit. Verzachten. In de gemeente. Waar kunnen we elkaar weer opzoeken in zijn vrede? Maak het concreet in de wereld. Hoe kunnen we als lichaam van Christus een teken van vrede zijn? Een baken van hoop. Waar de vrede van Christus heerst, daar wordt dankbaarheid geboren. En daar klinkt het danklied voor God. Daar wordt de kerk zichtbaar zoals God haar bedoelt. Amen. Zullen wij de Heere danken en bidden? Almachtige God en barmhartige Vader in de hemel, wij danken u voor uw woord dat we mochten lezen. En we danken u bovenal voor uw vrede, de vrede van Christus, die u hebt geschonken aan mensenkinderen, gevallen mensen, een volk dat van u afdwaalt, keer op keer. Heere God, dank u voor de vrede van Christus. De vrede door het bloed van zijn kruis. En het is duidelijk, het is niet een vrede die wij kunnen maken. Maar wat een wonder dat die vrede van u komt. En dat u ons tot die vrede ook nog steeds roept. En dat die vrede sterker is dan onze onrust, dieper dan onze vragen, krachtiger dan alles wat ons vandaag bezighoudt en in verwarring kan brengen. En Heer Jezus, laat uw vrede dan toch heersen in ons hart. Zodat niet de angst of de verwarring, maar uw vrede, uw liefde het laatste woord heeft. Zegen ons persoonlijk, ieder zoals we hier samen zijn of zoals we meeluisteren met deze dienst. Geef rust waar we onrustig zijn. Geef vertrouwen waar we twijfelen. En geef gehoorzaamheid om te leven naar uw wil. Zegen ons als gemeente. Maak ons één lichaam, zoals u ons daartoe geroepen hebt, in de vrede van Christus. Verbind ons steeds inniger met allen die uw vrede van u mochten ontvangen, zusterkerken, ver weg en dichtbij. Bijvoorbeeld hen die verdrukt worden. Geef dat we niet aan hun druk voorbij gaan. Maar dat we hen niet alleen vandaag, maar keer op keer gedenken in onze gebeden. We denken ook aan de kerken hier op Urk. We denken aan ons kerkverband. Bewaar ons voor verdeeldheid, dat we daar nooit vrede mee zullen hebben. Bewaar ons voor harde woorden of het zoeken van ons eigen gelijk. En leer ons elkaar te verdragen, te vergeven. En samen te luisteren naar die ene toon die ons zuiver laat zingen. De vrede van Christus. Leer ons elkaar te dragen in liefde en dankbaarheid. Heere, geef uw zegen te midden van deze wereld. Ontferm u over plaatsen van oorlog, onrecht en polarisatie. Geef wijsheid aan leiders, koningen, presidenten, dat ze uw naam, uw stem horen en verstaan, uw naam eren. En maak in deze wereld uw kerk tot een teken van hoop en vrede. Ja, Heere, dit bidden wij u. Laat uw vrede heersen. In ons, onder ons en door ons heen. In Jezus' naam. Amen. Wij zingen tenslotte het 7e vers van Psalm 97. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten. Ten troost verspreid in smarten. Ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.